Daniël 9. En dan lezen we vers 20 tot en met 27. We hebben daar Daniël, die in het voorafgaande gedeelte hebben we het over gehad, dat hij schuld beleidt, dat hij zich één maakt met het volk. Hij zegt daar zo prachtig in dat vijfde vers: wij hebben gezondigd. Kunt u het lezen van Daniël? Ik niet. Maar hij noemt zich wel een zondaar. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn van uw geboden afgeweken. Nou, wij mogen weten dat hier Jezus voor ons zonde geworden is en zich één gemaakt heeft met ons. Nou, dan zien we hoe Daniël daar gaat bidden. Ik moet eventjes zeggen tegen Geert die boven zit, dat hij te hard staat. Dus Geert, zet hem een beetje zachter. Oké. Ik hoop dat hij het nou doet. Goed. Dan lezen we vanaf vers 20 tot en met 27. En terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed en mijn smeking over de heilige berg mijn Gods uitstortte voor de Heere mijn God, terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had, in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en ik ben gekomen om met u mede te delen. Want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligs te zalven. Weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te bouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk der tijd. En na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Maar zijn einde zal zijn in de overwinning. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting, waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe. En waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat u dit zo leest en dat u zegt: nou, ik vind het heel leuk dat je het leest, maar ik snap hier helemaal niets van. Nou, dat kan. En daarvoor zijn we hier, om te kijken van: wat staat hier nou? Wat moeten we hier nou mee? Wat bedoelt de Bijbel hier nu mee? Nou, laten we maar eens even heel eenvoudig beginnen met het gedeelte. Het gaat hier om het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel, over de dingen die gaan gebeuren. Ook hier in Daniël 9, vers 20 tot en met 27. En we lezen hier in het begin dat terwijl Daniël nog aan het bidden is, nog maar net begonnen is te bidden, dan staat er in vers 21 dat de man Gabriël, ik vind het zo mooi dat hij niet zomaar gaat engel, maar de man. Hij ziet heel eenvoudig we hebben dat een paar keer geleden gezien, dat er een jonge, krachtige man kwam. Wij denken vaak aan engelen met vleugelen, maar er staat zelfs in de Hebreeënbrief dat we zelfs engelen kunnen herbergen zonder dat je weet dat het engelen zijn. Gewoon een krachtige man. Maar er staat wel dat hij in ijlende vlucht tot hem kwam. Hoe snel zou dat nou gegaan zijn, hè? Hoe ver is eigenlijk de afstand van de plaats waar God woont en deze aarde? om u een klein beetje een idee te geven. De zon staat zo'n 150 miljoen kilometer van de aarde weg. 150 miljoen kilometer. En het licht van de zon tot de aarde doet er maar 8 seconden over. 8 seconden. De snelheid van het licht is 300.000 kilometer per seconde. Dat betekent dat in 1 seconde een lichtflits 7,5 keer om de aarde kan gaan. Zo snel gaat dat. Nou, dat zijn snelheden, afstanden waar wij absoluut geen benul van hebben. Maar dan kun je zien hoe ver de hemel is, waar God woont in de oneindige heerlijkheid, en dat in Gods majesteit de hemel en de aarde soms zo dichtbij zijn. Hè? God is niet ver weg. Ja, hij is wel ver weg. Hij woont voor ons onbereikbaar, maar toch ook is wel heel dichtbij. Hè? Voor God bestaan die afstanden niet. En God komt door deze engel dicht. En daar staat heel duidelijk in het stukje: hij kwam vlak bij hem staan. God zoekt ons op. En het kan niet anders, broeders en zusters, als wij van harte ons gebed, ons hart voor God uitstorten, dan komt de Heer ook bij ons. Waar je ook bent. Of je nou als Jona midden onder in de zee zit, of wat er ook gebeurt in je leven, God die weet je te vinden en hij stuurt zijn dienstknecht naar je toe. Er staat wel zo heel mooi tijdens het avondoffer. Kijk maar in dat aan het einde van vers 21 op de tijd van het avondoffer. Ik denk, en dat weet u waarschijnlijk wel, dat uit de geschiedenis van Daniel in de leeuwenkuil kun je lezen dat Daniel 3 maal daags zijn gebed deed. Ik heb zo'n vermoeden dat het 9 uur 's morgens was, tijdens het morgenoffer, dat het 12 uur midden op de dag was, en dat het 3 uur 's avonds was tijdens het avondoffer. Dat waren ook de normale gebedstijden voor het Joodse volk. En ik denk dat Daniel zijn gebedstijd had tijdens het avondoffer en dat hij toen beleed de schuld van zijn volk en van hemzelf aan God. En dan vraagt: Heere, hoor ons, merk ons op, treed handelend op, zoals het in het 19e vers staat. Heere, u moet er iets aan doen. We verwachten uw hulp. En we hebben de vorige keer, zijn we daarmee geëindigd. Nou, maar, u zult misschien zeggen, maar ja, Daniel was niet zomaar iemand. Want daar staat in dat 23e vers dat hij gekomen was, de engel Gabriel, om hem wat mee te delen. Om hem de dingen mee te delen, want daar staat: gij zijt zeer bemind. Nou, dan denken we gelijk, nou dan vallen wij al af. He, de engel kwam wel bij Daniel, maar Daniel was niet zomaar de eerste, de beste. Maar, mogen we daar eens heel even bij stilstaan. Bent u zeer bemind? Ja? Waarom zijn wij bemind? In Christus, hè? In Christus, niet uit onszelf. Maar in Christus zijn wij zeer bemind, hoor. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En er staat letterlijk in Johannes 10, de schapen gaan hem ter harte. En vergeet dat alstublieft niet, dat u bemind wordt door de Heer. Dat u een beminde van hem bent. En als we een beminde van hem zijn, zou hij ons dan zomaar laten praten? Dan komt hij toch naar ons toe. Dan zoekt hij ons toch op. En dan hoort hij onze nood. En dan staat er heel duidelijk aan het einde van de 23e vers dat de Heer tegen Daniel zegt: let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Met andere woorden, Daniel, nou moet je opletten. Wat ik nu ga vertellen, je hebt me daarna gevraagd. Hè, want in Daniel 9 vers 1 begint het in vers 2 dat Daniel let op het boek van Jeremia. Waarin Jeremia gezegd heeft dat er 70 jaren voorbij zullen gaan aan de puinhopen van Jeruzalem. Met andere woorden, Jeremia heeft gezegd, de Joden zullen 70 jaar in ballingschap terechtkomen en Jeruzalem zal 70 jaar in puin liggen. Maar na die 70 jaar zullen jullie weer terugkomen. Nou, we hebben de vorige keer gezien, precies na 70 jaar is Jeruzalem weer herbouwd. En mochten de Joden weer terug naar hun eigen land. Maar we gaan vanavond zien dat die 70 weken nog veel meer te zeggen hebben. Die 70 weken, misschien is het goed om dat even een vers erbij op te slaan uit 2 Kronieken. 2 Kronieken, 36. Vers 20 en 21. 2 Kronieken 36, vers 20 en 21. Daar hebben we Nebukadnezar die Jeruzalem verwoest, de tempel afbreekt, de muur van Jeruzalem platbrandt. En dan staat er in vers 20 van 2 Kronieken 36, het laatste stuk van Kronieken is: ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel. En ze werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij kreeg. Om het woord des Heeren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan, totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Nou, hier wordt gesproken over dat er sabbatsjaren vergoed moesten worden. De Joden, die kenden een dag, een week van dagen. Ja? En de zevende dag was een rustdag. De Joden, die kenden ook 7 maanden. De zevende maand, dat was eigenlijk wel een feestmaand. Want de meeste feesten werden ook op de zevende maand gevierd. Het begon met de grote verzoendag. En al die andere grote feesten werden allemaal in de zevende maand gevierd. Maar het zevende jaar, dat werd in de Bijbel een sabbatsjaar genoemd. En in dat sabbatsjaar mochten ze dat land niet inzaaien. Ze het land laten rusten. Het was de rust voor het land. Wij zeggen vaak dat wij ook een sabbatical jaar moeten hebben, een sabbatsjaar. Maar een sabbatsjaar was nooit voor de mensen, maar voor het land bedoeld. Ja? Dat land dat moest dat zevende jaar rusten. Dus je had ook een week van jaren. Snap je dat? 6 jaar en het zevende jaar moest het land rusten. Nou, als er nu 70 sabbatsjaren voorbij gegaan waren. 70 jaar moest dat land dan maar rusten, omdat ze dat sabbatsjaar niet gehouden hebben. Nou, die dachten, nou, dat zevende jaar zaaien we ook het land in. He? Ze hebben die sabbatsjaren dus niet gehouden. Over hoe lang is die periode dan geweest dat ze dat sabbatsjaar eigenlijk vergeten hebben? 490 jaar, hè? 7 jaar is 1 sabbatsjaar, 14 jaar is 2 sabbatsjaren, 21 jaar is 3 sabbatsjaren. Dus 490 jaar hebben ze dat gebod van God zomaar vergeten. En toen moesten ze achteraf nog eens een keer die 70 jaar dat land laten rusten. Snap je dat een beetje? Nou, en nou gaat God aan Daniël vertellen: mijn plan met Israël, ik heb een plan met Israël, met mijn volk. Want daar staat heel duidelijk in vers 24, in het Hebreeuws staat er 70 zevens. Dat zijn dus 70 jaarweken. 70 jaarweken, 70 maal 7 jaar, zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad. Het gaat om Gods plan met Israël. Niet met de gemeente, maar het gaat over Gods plan met Israël. Wat hij met Israël wil brengen. En dat plan dat God voor Israël heeft, dat duurt nog 490 jaar. Nou, en wat wil God dan bereiken met dit plan? Nou, leest u vers 24 maar, daar staat het allemaal. heb het hier netjes in een rijtje opgeschreven. Die eerste drie horen bij elkaar. Aan het einde van het plan, als God tot zijn doel komt met Israël, dan moet dat klaar zijn. De overtreding, de zonde en de ongerechtigheid. Ziet u die drie woorden? Die horen eigenlijk bij elkaar. Het begint met overtreding. Het is zonde. En ze worden onrecht. Ze staan eigenlijk schuldig tegenover God. Ja? Nou, die overtredingen worden voleindigd. De zonde wordt afgesloten en de ongerechtigheid wordt verzoend. Ach, er staat zo mooi in de Bijbel dat, dat de Heer zegt, ik zal uw overtredingen van u wegnemen. Je zult verzoend worden. Dat volk van God wordt straks helemaal van zonde rein gewassen. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En dan zal ook het volk van God, Israël, volkomen gerechtvaardigd worden. Dus dat is Gods doel met Israël. Dat er een einde gemaakt wordt aan de overtreding, de zonde en de ongerechtigheid. En het tweede, dat is eigenlijk positief. Dan heb je ook die drie dingen weer. Een eeuwige gerechtigheid zal gebracht worden. Israël zal gerechtvaardigd worden. Ten tweede, de profetieën zullen allemaal vervuld zijn. Ze zullen bezegeld worden. Ja? Alle profetieën ten opzichte van Israël kunnen we niet zomaar naar de gemeente toe brengen. Maar zal werkelijk helemaal exact vervuld worden. Tot in de kleinste details wat God beloofd heeft aan zijn volk Israël. En het derde, de heiligheid der heiligheden zalven. Ik heb daar bewust de Statenvertaling gebruikt. In de oorspronkelijke taal kun je lezen, de heiligste van alle heiligen zal gezalfd worden. Wat wordt daarmee bedoeld? Waar leidt dit uiteindelijk toe? Wie is die heiligste van alle heiligen? Jezus. Dat is de Jezus die gezalfd zal worden, de gezalfde zal worden en het koningschap zal aanvaarden. Dus Gods plan met Israël leidt uiteindelijk tot de vergeving van alle zonden, tot de rechtvaardiging van Israël en tot de aanname van de Messias door Israël. Ze zullen hem aanvaarden. Daartoe leidt het. Nou, dan worden deze 70 jaarweken in drie groepen verdeeld. Eerst worden de 7 weken genoemd, 7 keer 7 jaar, 49 jaar. 49 jaar, die worden genoemd, kijkt u maar in vers 25. Daar staat vanaf het moment dat Kores de opdracht gaf om niet de tempel te herbouwen, dat gebeurde eerder, maar om Jeruzalem te herstellen. En wie heeft God daarvoor gebruikt? Weet u het nog dat we een paar jaar geleden daar met elkaar een hele Nehemia, hè? Nehemia kreeg de opdracht om Jeruzalem te herstellen. En die ging de muren herbouwen. En dat gebeurde in 445 voor Christus. U begrijpt nu ook dat tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, hoeveel jaar zit er zo ongeveer tussen? Zo'n 400 jaar. En deze periode waarover deze weken gaan met name over deze periode, die stille periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Nou, 445 voor Christus kreeg Nehemia de toestemming om Jeruzalem te gaan herbouwen. En ik zal u straks vertellen dat zelfs de exacte datum daarvan bekend is. Vanuit de Joodse geschiedenisboeken. Tot een gezalfde, de eerste priester, de eerste hoge priester. En dat is Jozua, de hoge priester. Dat zijn de eerste, dat is de aanloop eigenlijk, de herbouwfase van Jeruzalem. Totdat de tempel in gebruik genomen werd en Jeruzalem begon te functioneren. Zijn de eerste 7 jaar, de eerste 49 jaar. Dan die tweede periode, kijk er maar in vers 25, zijn 62 weken. Midden in vers 25 ziet u, en 62 weken zal het hersteld en herbouwd zijn, maar wel onder de druk der tijden. Het zal niet allemaal even makkelijk zijn. 62 weken maal 7 jaar is 434 jaar. is Jeruzalem hersteld gebleven. Er is wel heel veel strijd geleverd. De Maccabeërs hebben gestreden. Ja? En er is die tijd van Antiochus Epiphanes vindt ook plaats in die periode. Waarin het heiligdom ontheiligd werd. Maar dan staat er iets heel wonderlijks. Want wat staat er dan in vers 26? En na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Dat is bekend, hè? En wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Dus we zien dat deze 69 weken, die 7 plus 62 weken, 69 weken, dus 483 jaar, eindigen bij het sterven van de Heer Jezus. Nou, het is bekend dat als je dat in onze jaartelling zou uitmeten, dan kom je uit op 38 na Christus. Toen is de Messias uitgeroeid. Nou, wij zeggen dat klopt dus niet. Nou, ik heb hier iets over opgeschreven. Ik kom er straks even op terug. Ja, we maken het even moeilijk hoor. De Joodse kalender werkt anders. U weet ook dat het in Israël een andere datum is, andere jaartal dan in Nederland. De Joodse kalender werkt anders. Zij hebben niet jaren van 365 dagen, of soms 366 dagen, maar zij hebben jaren van 360 dagen. En dat betekent, die 69 weken, of die 483 jaar, hè, waar we het over hebben, die periode, vanaf dat Jeruzalem herbouwd moest worden tot de Heer Jezus die stierf, 483 jaar maal 360 dagen zijn 173, 880 dagen. Nou, één keer per 4 jaar krijgt Israël één compensatiedag. Maar elke 100 jaar weer niet. En om het nog moeilijker te maken, en elke 400 jaar weer wel. Nou, dat is heel ingewikkeld. Tussen 1 jaar voor Christus en 1 jaar na Christus krijg je het jaar 0. Maar het jaar 0 kennen we niet. Dus dan valt er ook met het jaar 0 ook nog weer eens een keer een jaar weg. Nou, de uitkomst, er is hier aangerekend. Heel veel bijbelleraren die hebben daar aangerekend, mee gerekend. Die komen precies uit op 5 maart 445 kreeg Nehemia de toestemming om Jeruzalem te herbouwen. En precies op 30 maart 33 na Christus, dat is precies de dag waarop de Heer Jezus Jeruzalem binnenreed. Exact, precies de dag waarop de Heer Jezus Jeruzalem binnenreed, is precies die periode van 69 jaarweken geëindigd. Nou, ik heb hier een getuigenis ondergezet van de bekende, wereldbekende Engelse natuur- en sterrenkundige Newton. Nou, allemaal wel eens van Newton gehoord. Die heeft naar aanleiding van deze berekening, hij heeft het ook zelf berekend, gezegd. De waarheid dat Jezus Christus de van God bestemde en aan God gelijke eeuwige verlosser der wereld is, is niet alleen exegetisch, dus door de schrift uit te leggen, nog alleen historisch, nog slechts door de innerlijke levenservaring, maar door deze openbaring aan Daniel, let op, wiskundig bewezen. Het is wiskundig te bewijzen dat wat Daniel geschreven heeft, en Daniel heeft dat 550 jaar voor Christus geschreven, en het is wiskundig te bewijzen dat precies op de dag waarop Christus Jeruzalem binnenreed, die eerste periode van 69 weken precies daar ophoudt. Nou, wat is er toen gebeurd? Ik heb, en dat is dus, Newton is niet zomaar iemand. Is een van de wereldbekende sterrenkundige, natuurkundige mannen die ooit geleefd heeft. Ik heb u laten zien dat er een driedeling is. En dat die eerste periode, of die twee eerste perioden, die 69 jaarweken, 483 jaar in totaal, precies geëindigd zijn bij net voor het sterven van Christus. En dan komt er een periode die ik genoemd heb, de periode als een tussentijd van de gemeente. Daar staat hier in vers 26 van Daniël 9, Daniël 9 vers 26, daar staat dat die gezalfde uitgeroeid zal worden, Christus zal sterven. En dan staat er, terwijl er niets tegen is, en het volk van een vorst die komen zal. Hier wordt dus over een vorst gesproken die komen zal. Hier komt die vorst nog niet, eerst komt het volk, het Romeinse volk. Zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Wanneer is dat gebeurd? Na het sterven van Christus? 70 na Christus is Titus gekomen, heeft Jeruzalem verwoest en het heiligdom te gronden gericht. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming en het einde toe, tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. En mensen, dan komt er een punt te staan. Dan ben je geneigd om het door te lezen, maar tussen vers 26, het laatste stukje, de punt, en vers 27 ligt tot op dit moment al een periode van 2000 jaar. Daar ligt een hele periode tussen. En die laatste jaarweek, die periode van 7 jaar, die moet nog komen. Op het moment dat Jeruzalem verwoest werd, Jeruzalem, de Messias wier, is Israël als het ware een poosje op een zijspoor terechtgekomen. Je zou kunnen zeggen, de klok die tikte, werd door God even stilgezet. En straks gaat die klok weer tikken. Ik heb hier nog een schemaatje gemaakt, wat het misschien nog duidelijker maakt. Nou, dat past er niet helemaal op. Eerst hebben we hier die 7 jaar, dan weer een keer 62 jaar, aan één stuk gaat dat door. Dan hebben we de kruisiging van Christus, de verwoesting van Jeruzalem en daar houdt de tijd even op. Daar wordt de klok stilgezet. En dan hebben we hier de tijd van de gemeente, de opname van de gemeente, dan wordt de gemeente weggenomen en dan begint de klok voor Israël weer te lopen. Want dan krijg je een periode van 7 jaar die in de Bijbel genoemd wordt de grote verdrukking. De angsttijd, de tijd van benauwdheid voor Jacob. En die periode, die wordt in twee stukjes verdeeld. Het eerste stukje waarin er nog twee getuigen zijn, die 42 weken, of nee, 42 maanden, of 1260 dagen, dat is precies 3,5 jaar. Of zoals Elia, die profeteerde 3 jaar en 6 maanden. Eerst die periode waarin Israël de valse Christus, de antichrist, aan zal nemen. Maar dan zal de gruwel der verwoesting opgericht worden. Dan zal Antiochus Epiphanes, als het ware, in de antichrist verwezenlijkt worden. En dan zet hij zichzelf in de tempel om zich als God te laten aanbidden. En dan breekt het Joodse volk met het verbond met de antichrist. En dan staat in de Bijbel, dan zal het Joodse volk de woestijn invluchten. En inderdaad ook weer precies 3,5 jaar, 1260 dagen, een tijd, tijden en een halve tijd, door God verzorgd worden in de woestijn. Dan krijgen ze misschien weer manna en het water uit de rots. En dan zullen ze onder leiding van de ware Jozua voor altijd Jeruzalem weer binnentrekken. En dan zal de Jezus de koning zijn voor altijd. Dat staat er eigenlijk in dit gedeelte. En nou, dan komen we dus tot de conclusie dat deze 70 jaarweken 62 jaarweken geweest zijn. eindigde met het sterven van Christus, de verwoesting van Jeruzalem. Dan zien we de periode waarin de klok voor Israël stilstaat. Israël als het ware de onvruchtbare vijgenboom verdord is. Het dal vol met dorre doodsbeenderen ligt, zoals Ezechiël 37 zegt. En iedereen denkt, nou, het is voorbij met Israël. Maar het is de tijd van de gemeente, waarin de Heer zijn gemeente samenroept. En dan komt het geweldige moment dat de gemeente weggenomen wordt. En dan heb ik die laatste jaarweek, die begint dus bij de opname van de gemeente. Daar hebben we het gisteravond, of zondagavond over gehad. Dan begint die laatste jaarweek. Hij begint bij de opname van de gemeente en eindigt bij de zichtbare wederkomst van Christus hier op aarde. Waarin hij inderdaad tot koning gezalfd zal worden door zijn eigen volk. Zijn eigen volk zal hem aanvaarden, tot koning gezalfd worden en dan zal hij niet eens koning zijn over deze hele wereld. En dat zijn dus die 70 jaarweken die de Heer aan Daniël uitlegt. Vandaar dat de Heer tegen Daniël zei, let goed op, nou ga ik je wat uitleggen. En dit is heel belangrijk. En ja, ik denk dat het niet alleen belangrijk is voor Israël, maar dat het ook zeker heel belangrijk is voor ons. Is het nu ietsjes duidelijker wat er staat in Daniël 9? Ja? En het is, nogmaals met Newton te zeggen, het is zo fantastisch eigenlijk dat het zelfs wiskundig aan te tonen is dat wat Daniël 550 jaar voor Christus zei, dat het tot op de dag nauwkeurig in vervulling is gegaan. Dus God is niet zomaar iemand, maar God is iemand die ja, werkelijk ja, zich houdt aan zijn woord. Oké. Heb ik u in een half uur tijd dat verteld wat ik meestal in 2 uur probeer duidelijk te maken aan mensen. Maar ja.
Volgende week zit er wel.
Oké. Goed. We hebben de tijd verder.